Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het kernbegrip van zondag 22 van de catechismus is eeuwige heerlijkheid. We zingen daar nu direct vanuit Psalm 68, het tweede vers, maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd daar zijn wens verkrijgen. Eeuwige heerlijkheid, Psalm 68, het tweede vers. Dat wij het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof beleden hebben, zijn uit Psalm 69, het 14e, het laatste vers, over dezelfde thematiek. Gij hemelaat en zee vermeldt Gods lof, daar zal zijn volk weer wonen na zijn raad en God eeuwigen zijn volle gunst betonen. Psalm 69, vers 14. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, nu met mond en hart als volgt geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, die is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen is om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zoeken gezamenlijk biddend Gods aangezicht. Heere, die in de hemelen zijt, nu ons door uw goede hand op deze eerste dag van de week werd samen laten komen, hebben wij uw Heilige Geest meer dan ooit nodig, Heer. Als het gaat over dingen die geen oor heeft gehoord, geen oog gezien en in geen menshart zijn opgelopen. Als het gaat over dingen die achter de horizon liggen van dit leven, van deze wereldgeschiedenis zelfs. Hoe zouden wij, heren, zondige, aardse mensen, die dingen kunnen verstaan? Hoe zouden we zelfs onze gedachten naartoe kunnen krijgen? Hoe zouden die dingen tot ons door kunnen dringen? Als niet uw Heilige Geest ons hart opent en ons daar een geestelijk zicht op geeft. Want anders, Heere, dan zien en leven we niet verder dan dit leven alleen, dan het zichtbare alleen, wat we met onze aardse zintuigen kunnen genieten en kunnen bereiken alleen. En daarom smeek u, overhoogde Christus, laat uw Heilige Geest heel dit uw huis vervullen voor ons en al die met uw dienst verbonden zijn, zodat wij leren rekenen met na dit leven. met de eeuwigheid, met de heerlijkheid die u voor uw kinderen hebt weggelegd, waarmee uw kinderen eindeloos verheugen, zelfs verrassen zult. Misschien, Heere, staat dat in die zin toch wel dicht bij ons, vanwege onze leeftijd, of vanwege ziekte, of overlijden in onze naaste omgeving, dat we bepaald zijn bij de dingen van na dit leven en bij de sterfelijkheid van dit ons leven. Maar misschien, Heere, dat die dingen ook wel heel ver van ons wegstaan als we jong zijn, ons gezond en vitaal voelen en als we ons ook op oudere leeftijd gezond en vitaal kunnen en mogen voelen. Maar brengt u het, Heere, nabij ons, opdat wij jong en oud de troost ervan ontvangen mogen. Geef het al andere dingen, Heere, deze dienst mogen wijken uit onze gedachten. Blaast u ze weg, zodat we als we hier zijn en bidden en zingen en luisteren en preken, waarachtig kunnen zoeken en mogen zoeken uw koninkrijk en uw gerechtigheid met al onze gedachten en met hart en ziel. We bidden u, Heere, voor uw kerk in Nederland en over heel de wereld. En als het gaat over eeuwige dingen en vertroostingen, bidden voor uw vervolgde kerk, die hier zoveel missen moet, wordt afgenomen, kruis moet dragen, lijden en strijden moet. Maar Heere, geeft hen het bijzonder dat zicht op wat na hun leven wacht. De kroon na het kruis, de overwinning na de strijd, de heerlijkheid na het lijden. Omdat allen die vervolgd worden waar ook ter wereld, daarin volharding en standvastigheid en leidzaamheid mogen oefenen en mogen ontvangen. Tot een voorbeeld voor ons, Heere, die er vaak toch heel wat minder voor over moeten hebben. Maar laat het ons wel een voorbeeld zijn, Heere, dat ook wij tot kruis dragen en tot onszelf wat ontzeggen bereid zullen zijn. We bidden u, verbreid uw woord en evangelie heel de wereld over. Zegen alle bijbelvertaalwerk, alle zendingsarbeid. We bidden voor evangelisten in Roemenië, dat ze ook in een occulte omgeving vrucht mogen zien en volharding ontvangen. Grijp ook dienaren van uw woord daar, dominee Demeter en zijn zoon. Draag Adriaan Stan aan u op, dat hij ook met de middelen die hij ontvangen mag, velen in uw naam dienst bewijzen mag. Zegen Daad en Greo van de Leeren gezin, nu ze in Nederland mogen zijn. Gelijk uw gemeente in Nong Rua in Thailand, geef dat zij voortgang mag vinden. Gelijk Kees Jan en Jacqueline de Kruif, ook nu zij hun zieke vader en schoonvader weer hierachter hebben gelaten, sterkt u hen voor hun taak onder verslaafden en gevangenen. Open er ook steeds meer wegen en poorten voor. Gelijk Willem Wellewien van den Berg in hun werk in Azië. Dat de mens op een pad mogen komen, met wie ze een goed woord van u mogen spreken. Gelijk door meneer Kleinboesem zijn vrouwen een gezin in Lima. Opent u wegen voor de bouw van een plaats om samen te komen. Laat uw gemeenten mogen groeien en toenemen. En ze wil voor het werk van alle zendingsarbeiders, waar ook ter wereld. En geef dat ook wij ons u aanbevelen. Dat, Heer, als u een taak voor ons hebt, wij bereid mogen zijn. Een taak ver weg of een taak net om de hoek van de deur of nog binnen onze voordeur. Hoort u ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij tasten wat schriftplaatsen af die over de eeuwige heerlijkheid gaan en over de dingen van na dit leven. Om te beginnen, Lucas 16. Goed om het steeds mee te zoeken en mee te lezen. Lucas 16 allereerst. Vers 19 tot en met 24. Lucas 16. Vers 19, waar het woord God aldus spreekt. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar met name Lazarus, die lag voor zijn poort, vol zweren, en begeerde verzadigd te worden van de kruimpjes die van de tafel van de rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus in uitse van zijn vinger in het water doop en verkoelen mijn tong. Want ik leid pijn, smarten in deze vlam. Laten we verder bladeren naar 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Vers 41 tot en met 44. 1 Korinthe 15, vers 41. Een andere is de heerlijkheid van de zon. En een andere is de heerlijkheid van de maan. En een andere is de heerlijkheid van de sterren. Maar de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo sloot de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Vervolgens Filippenzen 1. Filippenzen 1, vers 20. Tot en met 24, Filippenzen 1, vers 20, waar Paulus zegt, volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, het zij door het leven, het zij door de dood, want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees, hetzelfde mij vruchtbaar, oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste, maar in het vlees te blijven, is nodiger om uwentwil. Ten slotte dan nog 1 Petrus 1, de eerste Petrusbrief. Hoofdstuk 1, vers 3 tot 8. 1 Petrus 1, vanaf het derde vers. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd wat nodig is bedroefd zijn door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden we zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, die ge niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Vele accenten van deze gedeelte klinken mee in zondag 22 van de catechismus. Zondag 22 van onze Heidelberger catechismus. Over de laatste twee van de 12 artikelen van onze geloofsbelijdenis. Zondag 22, vraag en antwoord 57, 58 en die luiden als volgt. Welke troost geeft u de opstanding van het vlees? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stond aan tot Christus haar hoofd zou worden opgenomen, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde weer met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zou worden. En welke troost schept u uit het geloofsartikel van het eeuwige leven? Dat, aangezien ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en in het hart van geen mens is opgeklommen. En dat, om God daarin eeuwig te prijzen. Het gaat dus over eeuwige heerlijkheid. En dat betreft drie lijnen die deze vragen en antwoorden schetsen. De ziel tot Christus, het lichaam van Christus en de vreugde in Christus. De ziel tot Christus, het lichaam van Christus en de vreugde in Christus. Zondag 22 van de catechismus. Ook vanavond wordt het volgende meegedeeld. Allereerst het aanstaande woensdagavond der kerkdienst is om 17:30 over de geschiedenissen van Noach hopen verder te gaan. En aanstaande zondag, 27 september, op 's morgens door meneer A.P. Voets uit Hoevelaken voor te gaan. En s'avonds hoop ik zelf weer voor u en jullie voor te gaan. Na deze dienst is de preekbespreking de oude school voor onze jongeren. Een 12-plus groep die rond 9 uur afsluit. En 16-17-plus, we zien jullie graag. Morgenavond beginnen alle categorisaties weer. Groepsindelingen, begintijden zijn allemaal te vinden in de kerkbode. Vanmorgen had ik afgekondigd in de voorbeden voor de familie Groeneweg. Ik had moeten zeggen wat ik bedoelde, de families De Reuver en Groeneweg. De collecte voor vandaag, de eerste voor de evangelisatie in Horen, de tweede voor de kerk en naar de uitgang eveneens voor de kerk, bevelen we van heler harte aan. En we laten dan zingen, laten we gaan zingen Psalm 49, vers 2, 5 en 6. Psalm 49, vers 2, 5 en 6. De catechismus zondag 22. De troost van de wederopstanding van het vlees en de troost van het eeuwige leven. Eeuwige heerlijkheid. De ziel tot Christus. Het lichaam van Christus. En de vreugde in Christus. Gemeente, als u jij morgen nou op straat loopt hier of ergens anders. En iemand, zeg een ouweling, die komt naar u toe, naar je toe. En die slaat zijn arm om je schouder heen. En die zegt, nou, kom joh. Ik zal je troosten. Wat zullen de meesten van ons dan denken? Nou, ik denk, nou, toe nou. Ik ben heus niet zielig hoor. Gelukkig maak ik het goed, dan is er niks ergs gebeurd. Dus, nou hoef je zo overdreven te doen van, nou kom maar hoor, ik zal je wel troosten. He? Doet net, ja, dat woord troost, ja, dat zou veronderstellen dat ik, dat ik heel erg in de put zit en dat ik heel verdrietig ben. De catechismus doet het vanavond wel. Die slaat in zondag 22 zijn arm om ons, om jullie schouder. Wat troost u? En welke troost put u? Dat heeft de catechismus al eerder gedaan. He, met die woorden troost. Heel bekend natuurlijk zondag 1. He. Over uw enige troost. Daarna in zondag 19. Wat troost u de wederkomst van Christus? En hier in twee vraag-antwoorden van zondag 22. He, de troost van de wederopstanding van het vlees. En de vertroosting van het eeuwige leven. Dan valt op dat de catechismus dat woordje troost vooral dus gebruikt. Als het gaat over dingen van na dit leven. Bij de wederkomst. Bij de wederopstanding van het vlees. En als het gaat over het eeuwige leven. Juist als het dus gaat over dingen van na dit leven. Dan heeft de catechismus het over troost. Vertroosting. Dus de catechismus veronderstelt. In dit leven. Zul je nogal wat verdriet hebben. Maar God zij dank. Dan is er toch na dit leven. Troost. Ontzaglijk veel troost. En eeuwige troost. Hè? Die eeuwige heerlijkheid is bedoeld. En die functioneert. Als troost. Van na dit leven. Tegenover wat je dus in dit leven. Blijkbaar allemaal aan verdriet. En verdrietigheid. Zal hebben. Dan wil je denken, is het dan zo erg? Er zijn toch ook ontzaglijk veel mooie dingen in het leven. Als je jong bent, als je ouder mag zijn. En je mag gezond zijn, je mag genieten van vrienden. Van een huwelijk, van een gezin om je heen. En nou, van eten, drinken, van werk, van verjaardagen, van jubilea. Het zou ondankbaar zijn. Inderdaad, om... Ja, om daar niet blij in te zijn en om daar niet dankbaar voor en dat te vergeten, zo ondankbaar zijn. Maar, ja dan toch een maar, daardoorheen weet de schrift, de catechismus en als die eerlijk is, ieder mens, is er ook verdriet. Sowieso voor ieder mens, christen of niet, gelovig of niet, hè, er is sinds de zondeval geen enkele roos meer. Zonder doornen. De roos van het huwelijk. De roos van je werk. De roos van je gezondheid. Altijd wel een doorn. Van ziekte. Van gestrestheid. Van verstoorde verhoudingen. Van gespannen contacten. Door een handicap of door een overlijden. Aan elke mooie roos. Zit of komt wel één of meer doornen. En als christen. Kun je daar nog te meer van meemaken? Dan noemt de Bijbel dat kruisdragen. Als je omwille van het geloof nog meer en des te meer lijden moet en verdrietigs meemaakt. Dat speelde zeker mee in de tijd van de catechismus. Dat was de tijd van de brandstapels en de tijd van de schavotten. En die tijd is wereldwijd nog niet voorbij. En van die branden van vervolging. Komen soms ook wat vonken en vonkjes. hier in onze samenleving terecht. Maar hoe moet je dat zeggen? Als jullie 45 of 50 zijn. Dat die vonkjes ook een enorme brandhaard zijn inmiddels. Maar als je dan christen bent, gelovig bent, is er nog meer verdriet. Over de ontzaglijke miskenning van God op heel de aarde en in de samenleving. Wat wordt God in zijn rechten miskend? In zijn eer, als mensen zelf de eer opstrijken en zich groots voor willen doen. In zijn inzettingen, zijn dag, het huwelijk, het leven. In zijn geboden, niet doden, ook geen ongeboren kinderen. Niet stelen, niet echt breken, niet liegen. Ja, als je zo je krant leest, of ja, je komt er een kolom tv-programma's tegen. Het is de volgende. Miskenning van God. In zijn eer, in zijn inzettingen, in zijn geboden. En dan het grootste verdriet van elke christen. De zonde in je eigen leven. Het zit vaak veel meer van binnen. En je begeerten en je zondige hart en je verlangens en je bedoelingen. Ik, ellendig mens. En daar krijg ik er maar niet uit en uit weg. Een leedwezen. Een droefheid. Dat wij God door onze zonden vertonen. En daar nooit bovenuit komen in dit leven. En dan geldt vooral voor die laatste dingen geld. Die miskenning van God en dat ik ellendig mens. Hoe dichter je bij de Heere leeft. Hoe scherper je dat als verdriet voelt. Wees maar eerlijk. Als je ver van God leeft. Ach, dan voel je daar zoveel niet van. Als je ver van God leeft, dan word je sowieso al niet vervolgd. Dan lees je je krantje over alle dingen die er op zondag gebeuren. En je vindt het eigenlijk nog best interessant om dat dan allemaal tot je te nemen. En als je ver van de Heere leeft, heb je ook niet zo'n last van je zondige natuur. Dat je daar nou zo pijn van hebt en daar zo verdrietig over bent. Maar hoe dichter je bij de Heere leeft, hoe scherper je die dingen gaat voelen, gaat beleven. Pijn, verdriet. In dit leven loopt hoe dichter ik bij de Heere leef. Een draad die schuurt en die scherpt van verdriet. En dan luister aan zondag 22. Wat troost je nou? Welke troost put je nou? En is wel duidelijk, de hoofdlijn van die allebei de antwoorden is, welke troost is er nou? Dat het gelukkig zo niet altijd door zal blijven gaan. Dat er God zij dank een keer een eind aan al die dingen komt. Dat is de troost tegenover het verdriet in dit leven. En dan suggereert de catechismus dus in de Bijbel, als die troosten nou toch niet zo zijn. Stel je voor dat dat na dit leven er niet was. Dus dat dit leven alles en het enige zou zijn. Ja, dan zegt Paulus, indien we alleen in, als we alleen met betrekking tot dit leven op Christus zijn hopende, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Ervaren we dat ook zo? Als er nou geen eeuwig leven na dit leven komen zou. Hè? En je zou alleen maar het verdriet en de pijn hebben van het christenleven hier en nu. Als daar toch geen eeuwige heerlijkheid op volgen zou, dan zou het toch niet uit te houden zijn. Dat is ook best een indringende vraag. Of is ons christenleven van zo'n gehalte en gestalte dat we de eeuwige heerlijkheid eigenlijk nauwelijks nodig hebben. Want lopen alles wat pijn doet eigenlijk zo behendig. En we hebben zo weinig last van die miskenning van God in de samenleving. En we treuren zo weinig over onze zondige aard die maar bezig blijft. Dat het zonder eeuwige heerlijkheid eigenlijk nog best goed te doen is. En eigenlijk nog best is uit te houden. Dat vraag ik maar eens aan mezelf. En nu maar naar jullie. Wat troost u de eeuwige heerlijkheid? Drie lijnen trekt de catechismus. De eerste, antwoord 57a. Dat is om te beginnen mijn ziel terstond direct na dit leven tot Christus haar hoofd wordt opgenomen. Je ziel tot Christus. Nou ja, ziel. Kun je boeken over filosoferen, zeg maar even kort, je gevoelens, je gedachten, je gevoelens. Hè? En die gaan dan dus tot haar hoofd, Christus. Dus dat niet, ik ga naar de hemel. Ja, dat is ook zo. Maar dat staat er niet, hè. Dat is alleen maar een plaatsaanduiding. Het wezenlijke is dat daar dan de Heer Jezus Christus is. Paulus die zegt in zijn brieven niet zozeer van, dan ga ik naar de hemel toe. Maar het lazen wij ontbonden te worden en met Christus te zijn. En in Thessalonicenzen 4, zo zullen we altijd met de Heer zijn. Met ons hoofd. Met onze bruidegom. Dan is het lichaam weer bij het hoofd. Dan is de bruid weer bij de bruidegom. En dat is eigenlijk de normale situatie. Ja, een lichaam. Dat niet aan het hoofd vastzit. Dat is geen normale toestand. Een bruid. Die een heel eind van de bruidegom vandaan is. Dat is geen ideale situatie. Waar je natuurlijk naar verlangt en vanuit gaat. Maar nu is het zo wel. Maar na dit leven. Wordt het lichaam tot het hoofd. En wordt mijn ziel tot Christus haar bruidegom opgenomen. En dat betekent ook. Alle contact met mijn hemelse bruidegom, met mijn hoofd Christus nu, is altijd indirect om zo te zeggen. Hè? Met een middel, hè? In het woord, je Bijbel, via de sacramenten, heb je contact met je hoofd en bruidegom Christus. Maar ja, en dat kan heerlijk zijn, maar het heeft ook zijn beperkingen. Het kan ook zo omvloerst zijn. Dat je in de sacramenten en het woord toch eigenlijk maar zo weinig van de Heer Jezus merkt. En dat er maar zo weinig van zijn kracht en liefde echt om het doordringt en bijna binnenkomt. En daarom kan het ook zo op en neer gaan. Dat contact met Christus. Daarom kan het ook zo aangevochten worden. En betwijfeld worden zelfs. Of het allemaal wel waar, of het allemaal wel echt is. Ja, dat is omdat het in dit leven Zo indirect is, via het woord, via de sacramenten. Maar na dit leven zal ik tot mijn hoofd, mijn bruidegom worden opgenomen. En dan zal ik hem zien. Heb ik geen Bijbel en geen avondmaal meer nodig. Dan zal ik hem zien van aangezicht tot aangezicht. Ja, en dan. Ja, dan overstelpt zijn liefde me helemaal. Dan wordt het nooit meer aangevochten of bestreden. Is nooit meer ver weg of vaag. Of dat ik er zo weinig van merk. Nee, dan stroomt het altijd in mijn ziel. Die het weer kaatst in wederliefde tot hem. Na dit leven tot mijn hoofd en bruidegom Christus zal worden genomen. Dat woord van Rutherford nog maar een keer. Hè? Die vrouw die in de gevangenis zit. En die 1 uur per dag haar man mag zien, maar dan met een glazen wand ertussen. Nou, ze kijkt uit naar het 1 uurtje per dag. Maar ja, die glazen wand. Ze verstaat hem soms niet helemaal goed. Ze ziet hem soms niet goed door die beslagen wand heen. Ze zou hem graag ja, willen omhelzen en zich tegen hem aan. Ja, dat kan niet. Totdat ze uit de gevangenis mag. In dit leven, je kan er naar uitzien. De bruidegom komt in de Bijbel, in zijn woord, in de sacramenten. aan zijn glazen wand die ertussen zit toch altijd nog. En dan kun je naar uitzien straks. Daar zit er niks meer tussen. Christus en mijn ziel, verenigd, vervuld van hem te zijn. Dat troost me wel eens zo, hè, zegt Paulus. Dat troost me wel eens zo, hè. Dat ik, als ik nou alleen maar op mezelf let, kan verlangen om ontbonden te worden uit dit leven. En met Christus te zijn, want dat is zeer ver het beste van het ellendige en het gebrekkige en het onvolkomene hier verlost. En ten volle met Christus. Maar ja, als ik denk aan mijn taak hier op aarde, ja, dan is het zo nodig dat ik nog hier een tijdje blijf. En dan laat ik het aan God over, wanneer Hij het de tijd vindt. Dat ik mag worden ontbonden en voor eeuwig met Christus zijn, Filippenzen 1. En dat zal dan terstond zo zijn, hè, staat er. Lucas 16, hè, en de bedelaar stierf en werd gedragen in de schoot van Abraham. Terstond, heden zult ge met mij in het paradijs. Moet eens nadenken, hè. Dus, als mijn man, mijn vrouw, mijn geliefde in snikken uitbarsten, begin ik te juichen. Direct tot mijn hoofd Christus genomen. Als mijn lichaam in de kist ligt. En men zegt soms dat mijn heengaan zo erg was of veel te vroeg. Ben ik heerlijk bij mijn hoofd en bruidegom Christus. En als de rouwdienst wordt gehouden. En de kist neerdaalt in het graf, is mijn ziel heerlijk vervuld tot mijn bruidegom Christus in zaligheid en heiligheid en gemeenschap met hem. Dat mag nabestaanden dan ook zo troosten en dat te mogen weten, als ze dat van mij mogen weten. En mogen geloven. En dat ik dan terstond tot mijn hoofd Christus zal worden opgenomen. Over troost gesproken. Voor jezelf en voor hen die achterblijven. Eeuwige heerlijkheid. Dat is één facet ervan. Nou, het tweede, antwoord 57b. Dat ook dit mijn vlees. Hier, mijn lichaam. Je kan het zo aanraken en aanwijzen. Dit, mijn vlees, mijn lichaam. Door de kracht van Christus opgewekt zijnde. Met mijn ziel verenigd. En het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Het lichaam van Christus gelijk. Het lichaam dat Christus had na zijn opstanding. Daaraan zal mijn lichaam dan gelijk zijn. Dit lichaam. Dat, ja, zeker na een ziekte, nu heel zwak kan zijn. In ouderdom verzwakt, vermagerd. Door ziekte uitgemergeld en uitgeteerd. Dat me tot een last is geworden. En alleen dankzij pijnstilling en morfine nog houdbaar en nog draaglijk voor me is dat ik dat lichaam heb. Of dat lichaam misschien nog niet eens helemaal volgroeid is. Dat kind. Die pasgeborene, die ongeboren miskraam, wat men zegt. Dit mijn vlees. Misschien nu gehandicapt, verminkt. Nu speelveld van de zondige machten. O, mijn ogen, mijn oren, mijn mond, mijn handen, ze doen zo vaak, ze laten zich zo vaak verleiden om te doen wat God verboden heeft. Dit mijn vlees. Maar dat zal door de kracht van Christus opgewekt worden. De restanten uit het graf, botten, of van de bodem van de zee gehaald. Of van de teloorgegane as van de brandstapel weer bijeenvergaderd. En dan aan het verheerlijk lichaam van Christus, gelijkvormig, 1 Korinthe 15, hè. Dan zal het een volgroeid lichaam zijn. Ook dat ongeboren leven zal dan volgroeid lichaam zijn. Het zal dan onverderfelijk zijn, zonder gebrek van ziekte en vermagering. Het zal onvergankelijk, het zal niet meer ouder worden. Dat niet meer aan onderheven, alles met de ouderen met zich mee gaan brengen. Het zal nimmer sterven. Het zal een geestelijk, verheerlijkt, krachtig lichaam zijn. Waar de zonde niks meer in te vertellen, waar de zonde niks meer mee doen kan. En dat heerlijk lichaam van Christus zal dan op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wandelen. Waar God nooit meer miskend wordt. Waar ik niks meer zie of hoor. Van miskenning van God. Maar op een nieuwe aarde die vol zijn van de kennis en de lof van de Heere. Dat zal wonderlijk zijn. Tot een huwelijk zal het dan niet meer komen. Want er hoeven geen kinderen meer te worden voortgebracht. Daar sterft niemand meer. En daar wordt niemand meer geboren. Lichaam en ziel verheerlijkt als het lichaam van Christus. Vragen, oh ja, die zijn er wel. Om er één te noemen, zal het dan herkenning zijn. Zullen we elkaar dan zien en herkennen, man, vrouw, ouders, kinderen? Nou, je moet goed zoeken in de Bijbel, hè, om daar iets over te vinden. Is nooit opgevallen? Dan moet je toch echt wel goed in de Bijbel gaan zoeken. Is er nou herkenning? Je hoeft niet zo goed te zoeken. Om in de Bijbel te vinden dat we in de, op de manier waar de Christus zullen herkennen. Daar is de Bijbel duidelijk genoeg over. Hè? Dat met Christus zijn, hem zien, het lam staande als geslacht. Blijkbaar is dat dus veel en veel en veel belangrijker. Of ik dan ook nog geliefde van aarde zal herkennen. Daar doet de Bijbel eigenlijk niet zoveel over zeggen. Misschien wel. Het is toch iets moois uit de schepping. En Petrus herkende misschien op de berg der verheerlijking Mozes en Elia. Sommigen denken, we zullen elkaar herkennen en dan met elkaar bespreken de grote werken en de weg die God in je leven gegaan is. En dat tegen elkaar verhalen en vertellen. Nou, dat zou heerlijk en prachtig kunnen zijn. In elk geval gezamenlijk God groot maken. Kun je wel denken, als er nou herkenning is, kun je denken. Als ik dan iemand niet terugzie, dan zal de vreugde weg van de hemel. Zij word ik iemand die ik goed heb gekend, dan niet terugzie en niet herken in de hemel. Nee, dan is niet alle vreugde weg. Dan zal ik het zo met God eens zijn. Dan zal ik zo aan de kant van Gods rechtvaardigheid staan. Dat ik zelfs daarover zal juichen. En God verheerlijken. En onvoorstelbaar, maar het zal echt zo zijn. Zou er nog verschil zijn dan in de heerlijkheid? Ja, ja. God zal ieder vergelden aan zijn werk. Iemand die hier veel heeft moeten strijden. Iemand die hier veel heeft moeten lijden. Die zal meer heerlijkheid ontvangen dan ik. Die, als ik het goed beschouw, niet zo heel veel heb hoeven lijden tot nu toe in dit leven. Die doodgematte broeder uit Noord-Korea. Dat is wel eerlijk dat die een stukje dichter bij de troon mag staan. Dan ik. Dat is toch wel. God is rechtvaardig, dus dat is toch wel eerlijk, hè? Maar zou ik er niet jaloers zijn? Nee, tegelijk met allemaal glazen, hè? Kleine, grote, nog grotere glazen. God doet ze allemaal vol. Volkomen zaligheid. Toch bevat een groot glas meer heerlijkheid dan een wat kleiner glas, maar toch is het allemaal vol. Nou, deze eeuwige heerlijkheid. Mijn ziel terstond tot Christus. En dit mijn vlees aan het heerlijk lichaam van Christus gelijk gemaakt tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat vertroost mij en al die verdrukte christen in Noord-Korea en zoveel andere landen. nog even volhouden. Het is het waard. Echt is het waard. Het lijden wat ik er hier en nu voor over moet hebben, dat weegt echt niet op tegen de eeuwige heerlijkheid die ons eens zal geopenbaard worden. Blijf volharden, blijf kruis dragen. Ziende op wat wacht. En zo kun je het vol, als je moet strijden, je leven lang tegen homofiele natuur moet strijden. Als je nee moet zeggen tegen een relatie waar het geloof er tussenin staat. Als je de brandstapel op moet en het werkkamp in moet omwille van het geloof. Maar zo hou je het vol. Er staat zo machtig veel tegenover. God zal het zo eindeloos vergoeden. Eeuwige heerlijkheid. Tegenover, ja, tijdelijke smart en lijden en strijd en kruis. Dat is te vergelijken met miljoenen en met euro's. Als je 3 miljoen euro krijgt en het kost je 10 euro. Moet je ook niet denken, nou 10 is meer dan 3, dus ik hou die 10 euro maar. Die 3 miljoen hoef ik niet. Dat zou wel ontzettend kortzichtig en kinderlijk zijn natuurlijk. Nee, het lijden in deze wereld zijn slechts euro's. Laten het er 10, laten het er in Noord-Korea 20 of 25 zijn. Maar God geeft er miljoenen voor terug. Duizenden miljoenen voor terug. Opdat ik het vol zal houden. Opdat ik zal volharden in lijdzaamheid. Wetende, gelovende wat ons wacht. Er is ook een andere kant. Welke nou deze? Ik probeer hier plezier te hebben zoveel ik kan. Ik laat me niet door bekering beknotten voor mijn gevoel. Ik laat me door verdrukking en vervolging geen dingen afnemen. Dat ik het niet voor zo moeten missen. Ik laat me niet beperken door de grenzen van God. Ik laat me niet leiden door de eeuwigheid die wacht. Ik leef zonder bekering. Want dat is wel zo makkelijk en dat is wel zo plezierig. Lucas 16 en dan. Terstond na mijn sterven. Slaat die man zijn ogen op in de hel. Misschien dat zijn geliefde zegt, wat was het een ijverige goede man. Wat was het een zorgzame vader. Misschien zal ze zeggen, nou het is maar beter zo, nu is hij uit zijn lijden verlost. Ik zou wel willen schreeuwen, verlost! Het is miljoen keer erger geworden nou, dat lijden. Terwijl ik in de kist lig, zeggen ze, wat ligt je er vredig bij. En kalm en rustig. En ik krijs en kerm het uit. In de eeuwige pijn. Terwijl in de rouwdienst, of ze noemen het misschien een dankdienst, lovende woorden worden gesproken. Krijs en schreeuw ik van pijn, ellende en wroeging. En na de wederkomst wordt ook mijn lichaam gecremeerd of niet nog opgewekt. Om te delen in een eeuwig afgrijzen. Is daar nog verschil in? Ja, daar is ook verschil in. Daar is ook verschil in. Die de weg geweten hebben, zullen met vele slagen worden geslagen. Kerkgangers zullen daar dan dus dubbel zwaar hebben. En verbondskinderen. Dat je dan hier wat genoten hebt. Zou je daar dan nog troost aan hebben? Zou dat dan nog troost geven? Ik heb gelukkig toch in die 2 minuten dat ik op aarde was. Nog een beetje ervan genoten. Zou dat dan nog troost geven? Als je daar stond en stel je oog op zat in de hel. ik denk wel eens. En misschien meerdere met me. Zouden er nou jongeren zijn of ouderen in de gemeente die nou voor me zitten? Die eigenlijk denken, ik neem het risico maar. Ik neem het risico maar. Ik weet dat ik onbekeerd ben. Ik weet dat ik Jezus Christus niet ken. Ik neem het risico maar dat ik deze week niet verongeluk en niet sterf. Ik neem het risico maar dat Jezus deze week nog niet terugkomt. Dus ik leef nog maar door. Leef jij zo? En u? Ik neem het risico maar. Dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Omwille van je ziel en je zaligheid. Dat moet je niet doen. Jezus weende toen hij zulke mensen in Jeruzalem zag. Bekeer je vandaag. Maar dat risico moet je niet nemen. Het derde element van de eeuwige heerlijkheid. Hè? De ziel tot Christus. Gelijk aan dat verheerlijk lichaam van Christus. En dat derde element, de vreugde in Christus. Welke troost, 58 is dat, hè? Schept u uit het geloofsniveau van het eeuwige leven. Eeuwig betekent twee dingen. Het betekent eerst zonder eind. Eindeloos, komt geen eind aan. Ja, en dat betekent dus in die zin, dat de tijd dan stilstaat. Dus niet zozeer de tijd gaat dan altijd maar door. Nee, het is laten we zeggen 12 uur 's middags. En dan blijft het ook. Dat is eeuwigheid. De tijd staat voor eeuwig stil. Niets wordt ouder of vergankelijker. Dan kan God zij danken die eeuwige heerlijkheid nooit verandering optreden. Want het is eeuwigheden. En ten tweede betekent eeuwigheid de kwaliteit aan van het leven. Hè? Dat het leven van en uit God is. En dat betekent dat het leven van vreugde is. Vreugde in Christus, in wie de Heer Jezus is. In zijn liefde. In zijn lijden, zijn sterven, in zijn borg en middelaar zijn. Vreugde in hem die zichzelf gaf. Voor mij tot in de dood aan het kruis. Vreugde in God. De drie enige. Heilig, barmhartig, genadig, volmaakt. Vreugde. En God giet zichzelf als het ware in me uit. En ik kan en mag alles opvangen. Gaat niets overheen. 1 Petrus 1. Hè, in welke gij u verheugt met een onuitsprekelijke eeuwige vreugde. En dan is het antwoord 58. Van die vreugde heb ik het beginsel nu al in mijn hart. Het beginsel. Kun je vergelijken? Beginsel, zeg maar, dat is een knop van een bloem, hè? Knop. Een knop is ontwikkeld, duurt nog klein. Een knop heeft kleine blaadjes. De bloem met kelken heeft hele grote kelken. In dit verband ook nog, die knop heeft ook slechte plekken. Aangetaste plekken en roestplekken. De bloem is helemaal puur en zuiver. Het beginsel van de eeuwige vreugde. Het is als een knop. Het is soms zo klein en zo miniem. Zo gedempt. Die vreugde in Christus. Die vreugde kan zo aangetast zijn. Door twijfel, door flauwheid, door zonden, dan wijkt de vreugde. Beginsel van de eeuwige vreugde. Eén ding merk ik wel. Die knop van die vreugde in Christus, die groeit op de stengel van het geloof in Christus. Als mijn geloof in Christus helder mag zijn. Ja, dan groeit die knop van de vreugde ook. En dan bloeit die ook wel open. Maar als geloof in Christus taant. dan krimpt ook die knop van vreugde. Dat heb ik wel geleerd in mijn leven. Dat is dan die vreugde in Christus die hier bedoeld wordt. Die naar de mate van het geloof zich tot de Heer Jezus mijn hart vervult en mijn hart in beslag neemt. Kent u nou, ken je die vreugde? Daar staat of valt het de een of andere kant mee op. Ken je iets van die vreugde? Als een knop, jazeker, als een knop. Maar toch, vreugde in Christus. En naarmate ik zicht heb op Christus zelf, geloof op hem, is die knop van de vreugde ook opener en verder. Kent u die vreugde? En zegt catechismus. Aangezien ik die vreugde hier al in mijn hart gevoel. Soms meer, soms minder, akkoord, maar toch. Die vreugde in dit leven ken. Zal ik gegarandeerd straks volkomen zaligheid genieten. Volkomen vreugde. Dat is het heilige avondmaal. Onderpand, voorsmaak en voorteken van. Die knop die zal een bloem worden. Helemaal open bloeien. En dan volmaakt en gezuiverd. In een onuitsprekelijke heerlijke vreugde in mijn Heere Jezus en mijn Heiland. Die me kocht en die voor me stierf. En dat is een wezenstrek van het Nieuwe Testament. Dat tekent het leven met verlangen, verwachten en zuchten. Wij verwachten nieuwe hemel en nieuwe aarde. En de eerstelingen van de geest hebben zuchten in onszelf. En Heer Jezus, kom haastig. Nieuwe Testament. Lijnen van verwachten en verlangen. Denk over de catechismus, over het gebed gaat. Totdat ik na dit leven de volmaaktheid zal geraken. Als over het gebed gaat, totdat de volkomenheid van uw rijk zal gekomen zijn. Dat verlangen heeft dus twee drijfveren. Enerzijds aan van alle pijn en verdriet verlost te zijn. Van alle aanvechting, depressiviteit en het lijden aan de miskenning van God verlost. En anderzijds vanwege het volmaakte. Wat nu nog gebrekkig is, zal dan volmaakt, volkomen en puur en zuiver zijn. Is dat er? Ik mag gewoon naar mezelf kijken. Ik vind dat een levenslange les en oefening en strijd. Om nou de balans te vinden, te ontvangen. Tussen enerzijds je taak op aarde doen en genieten van het goede dat God geeft. En tegelijkertijd oog uit te zien, verwachten, verlangen naar dat volkomene van dat eeuwige leven, van die eeuwige vreugde. Om af te sterven aan mijn overmatige liefde tot het aardse. En dat de overdenking van het eeuwige leven mag opstaan en mag groeien en toenemen. Dat zou het ook als een strijd ervaren, of niet? Dat hangt wel samen met bepaalde dingen. Dat afsterven van je overmatige liefde tot het aardse. Het opstaan van de overdenking, het verlangen naar toekomende leven. Dat wordt wel beïnvloed door wat je leest. Bladen over auto's, huizen, beroemde sterren. Of je leest is een meditatie, een zendingsgeschiedenis of een kerkgeschiedenis. Dat heeft er wel invloed op. Of door wat je luistert en kijkt. Popmuziek en videoclips. Of je luistert nog eens een preek. Of je luistert geestelijke liederen. Dat heeft er wel invloed op. Of door waar je over praat. Alleen maar over leraren, meiden, jongens, films. Of je praat ook eens met elkaar over preken en over geloofsvragen. Dat heeft natuurlijk wel invloed op. Of dat afsterven aan het aardse bevorderd wordt. Of dat juist, of dat die overdenking naar de hemelse dingen bevorderd wordt, of net andersom. Ligt daar misschien een sleutel? Als er zo weinig verwachting is naar de eeuwige dingen. Als er zo weinig verlangen is naar de eeuwige heerlijkheid, ligt dan hier misschien een sleutel in? In wat we lezen, kijken, allemaal bepraten met elkaar, zodat er invloed op kunnen hebben. Of weer die overdenking, dat verlangen smoort. Of juist bevordert en toelaat nemen. Totdat ik straks volkomen zaligheid genieten zal. Professor Velema, een man heb ik heel hoog staan, had wel eens over een heilige nieuwsgierigheid. Naar de dingen waar zijn God hem mee verrassen zou. Verrassen, zegt hij dan. Dat doet een vader met zijn kinderen graag. Hè? Dat je voor een verjaardag van je kleinere kinderen iets geeft wat nog mooier is dan je had gezegd. Of dat je op de bruiloft van je kind als vader nog iets meer en mooier doet en geeft dan je had gezegd. Dat doe je als vader. Nou, zou God als vader nou niet graag zijn kinderen verrassen? Als hij de hele tijd uit dat er nog dingen zijn die had nog in de knop verborgen bleven. Maar die die dan pas openbaart en laat openvallen. Als volkomen zaligheid. Ik zou het zomaar kunnen geloven. En dat om God daarin eeuwig te prijzen. God de Vader die mij verkoor. En mijn leven lang heeft geleid en verdragen. God de Zoon te prijzen die me kocht en zichzelf voor me gaf en die altijd voor me bad. God de Geest te prijzen die me trok en inwon en die me verdroeg en die me leidde op de rechte weg. Om God daarin eeuwig te prijzen. Amen. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt uw vrees. We zingen op Psalm 31 vers 15 en vers 17. Geloofd zij God. Psalm 31 vers 15 en 17. Laat ons, Heere, danken en bidden. Heere, geloofd zijt gij. Welke heerlijkheid, eeuwige heerlijkheid, hebt u weggelegd voor die u vrezen. Terstond na dit leven. En dan nog na de wederopstanding van het lichaam. En dan nog in een bloem van volkomen eeuwige vreugde. Dat alles wat hier verdriet en pijn deed, achter ons ligt. Voor eeuwig en voor goed. Heere, laat dat doen volharden. Als het jongeren en ouderen hier en nu wat kost. In een weg van kruis dragen. Zichzelf ontzeggen. Lijden. Heere, laat dat doen volharden. En richt het oog van het geloof. Op datgene waarmee uw kinderen eeuwig zult verrassen. Heere, we danken u. Als geliefden van ons heen gingen wij het mogen weten en geloven dat hen dit nu geschonken is, terstond en voor eeuwig. Sterk ons, als we daarover twijfelen of vrezen. Draag ons, leer ons rekenen. En als er nog iemand, Heere, hier is die luistert, die onbekeerd is en die u niet kent. En die tot nu toe maar heeft gedacht, ik neem het risico maar weer een week. Grijp hem in zijn hart. Heden. Onontkoombaar. Geef uw zegen over de diensten van deze zondag. Zegen vanavond de preekbespreking met onze jongeren. Geef niet alleen in de oude school de preek besproken wordt, maar in alle huizen. Genek hen die dat niet kunnen omdat ze alleen zijn. Ga in deze week met ons mee, Heere, in ons persoonlijk leven, ook als we moeilijke beslissingen hebben te nemen, jong of oud. Ook in het gemeenteleven, zegent u de catechisaties, de clubs, de huisbezoeken. Wil ons zondag, als u niet eerder terugkomt, en ons in het leven laat. Weer bijeenbrengen met hen het onze gemeente. Die dan weer open terug te zijn naar het buitenland. Hoor ons uit genade. O God. Waard om geprezen te worden. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 16. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd en gij maakt erlang mij het levenspad bekend. Psalm 16, vers 5 en 6. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.